Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 9 en daarvan het 8e en het 16e vers. Voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we Psalm 73, het 10e vers. 73, vers 10. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Samen eerst God zegen bidden. Heren, wij mogen aan de morgen van deze uw dag nog samenkomen in uw huis. Dat vergunt gij ons nog. Daartoe geeft u ons nog de gelegenheid. En wat een voorrecht is het, heren, dat wij hier nog mogen zijn. Dat we nog in het land der levenden mogen zijn. En dat gij ons gespaard en verzorgd hebt. Er zijn er ook in de week die voorbij gegaan is velen van onze medemensen weggenomen, weggerukt uit dit leven. En hun lot is voor eeuwig beslist. Maar wij mogen hier nog zijn. En dat wil vanmorgen ook zeggen, wij mogen nog komen onder de verkondiging van het woord. En wij mogen nog horen van de zaligheid die gij bereid hebt voor allen die u vrezen. Heere, gij hebt ons nog gelaten. Gij hebt ons nog ook veel gegeven, want hoewel wij zondaren zijn en hoewel wij dood en verderf verdiend hebben, hoewel we door onze zonden ons uw toorn en uw gramschap hebben waardig gemaakt, hoewel we het verdiend hebben, Heere, dat u uw handen van ons zoudt aftrekken en ons aan ons lot, dat wil zeggen aan het verderf, zoudt prijsgeven, gij hebt niettemin nog bemoeienissen met ons willen hebben. En gij hebt ons onderhouden en gij hebt ons verzorgd. Geef dat wij over deze dingen niet heen mogen leven, dat we ze niet voor kennisgeving aannemen. Geef dat wij deze dingen ook niet gewoon gaan vinden. Want Heere, als we ze gewoon gaan vinden, dan zien wij uw hand er niet meer in. En dan zien we het wonder er ook niet in. Het wonder dat gij met ons, zulke schuldige mensen, nog zo genadiglijk handelt. Heren, daarom open onze ogen voor onze verlorenheid, ons verderf. Open onze ogen ervoor, heren, zodat we zien mogen wat we waarlijk verdiend hebben. Opdat het ons inderdaad een wonder mag zijn of worden. Dat u ons nog de weg der zaligheid wilt doen horen in het land der levenden. En dat u ons nog wilt waarschuwen, maar ons ook nog door het evangelie wilt lokken om tot u de toevlucht te nemen. En dat gij in het evangelie uzelf nog aanbiedt, als de God die verlossing wilt werken. Dat we mogen horen van hem die in de wereld gekomen is, om zondaren te zoeken en zalig te maken. O Heere, wij bidden u, geef dat we daar ook vandaag aandacht voor mogen hebben. Ja, aandacht is ook een gave van u. Want, ach Heere, u hebt het ons in uw woord zelf gezegd en gij hebt het ons getekend onder het beeld van het volk Israël. Dat was een volk naar uw eigen getuigenis, met een hart dat gesloten was, met een ijzeren voorhoofd. Een volk met een nek die zo verhard was dat die nek zich niet kon buigen. En zo, heren, hebt u getekend hoe het met de mens van nature is. Een volk dat weigerde terug te keren. Een volk dat weigerde schaamrood te worden. Een volk dat weigerde zonde te beleiden en van de zonden af te keren. En heren, het is met ons niet anders. Het is met ons niet beter. Israël van toen is niet slechter dan wij zijn vandaag. En heren, als het van Israël geldt, dan geldt het ook van ons. Dan hebben wij ook zo'n verharde nek die zich weigert te buigen onder u. Dan hebben wij ook een gesloten en een verstokt hart. Dan hebben wij ook die onwil, dat verzet in ons hart. En daarom, omdat het zo staat, daarom, heren, genade en het leven der genade, het nieuwe leven, het is uit u. Het kan niet van ons komen. Gehoorzaamheid aan uw wil, waarachtige bekering, waarachtig geloof. Heren, het is er alleen als gij het werkt. Dat zijn gaven uit de hemel. Dat zijn vruchten van het werk van uw Heilige Geest. En zelfs het oprecht en eerlijk luisteren naar uw woord. Het luisteren met overgave. Het luisteren met oor en hart. Heren, dat zijn ook dingen die van u moeten komen. En dat is ook de reden van ons bidden. Daarom stellen wij ons voor uw heilig aangezicht, o God. Om van u te bidden dat gij ons deze dingen schenken wilt. Dat gij ons een oor wilt geven dat waarlijk luistert. En een hart dat uw woord ook mag ontvangen. En dat u ons geloof wilt geven in uw woord. Dat u ons gehoorzaamheid wilt schenken aan uw wil. Dat u ons bekeren wilt van onze zonde. Heren, wij smeken u dat gij al die dingen wilt doen. Hoewel we er geen recht op hebben. Hoewel we ze verzondigd en verbeurd hebben. Niettemin, o God, ontferm u over ons en denk aan ons naar uw grote barmhartigheid. Red nog zielen, ook uit ons midden. Breng nog zondaars tot bekering onder onze kinderen, onder onze opgroeiende jonge mensen en ook onder hen die van oudere leeftijd zijn. Heren, zij die onbekeerd zijn, houd hen toch staande op de weg die naar het verderf voert. Breng hen terug, Heere. Doe hen vragen naar u en naar uw sterkte. En wilt u zelf zo nog in hun leven verheerlijken? O God, gij zoudt inderdaad verheerlijkt worden. Uw naam zou groot gemaakt worden. Uw deugden zouden verheerlijkt worden. En het zou zeker ook tot blijdschap en verheuging op aarde strekken. Als gij zondaren nog wilt rukken uit de macht van het verderf en zonde, als gij ze nog wilt brengen tot u en tot uw genade en tot de kennis van uw wegen. Heren, doe gij dat wonder. het wonder van uw genade in ons midden. En wilt gij nog bewijzen dat gij uw kerk bouwt, Heere, en dat gij ook vandaag nog levende stenen toebrengt en invoegt in dat gebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Wilt gij zo uw gunst en uw genade in ons leven tot openbaring brengen, maar niet alleen in de bekering van zondaren, ook in het geven aan uw volk en kinderen wat zij behoeven, opdat zij u mogen leren verheerlijken, ja meer en meer u mogen groot maken, vanwege uw weldaden, vanwege uw onverdiende zegeningen aan onwaardigen bewezen. Opdat uw volk meer en meer u mag groot maken, Heere, bijzonder voor die onuitsprekelijke gave. Dat is de Heere Jezus Christus, die gekomen is om hen te redden van het verderf en om hen met u te verzoenen. Heere, wat is er veel in hem waarvoor uw kerk ootmoedig en oprecht dankbaar zou moeten zijn. En waardoor het leven van uw volk ook aan u gewijd zou moeten behoren te wezen en aan uw dienst geheiligd. Wat is er veel dat gij onverdiend aan zondaren bewijst. Wat is het heil, wat is de zaligheid onuitsprekelijk groot. Wat is de zondaarsliefde van Christus oneindig. Wat is de rijkdom van zijn barmhartigheid onpeilbaar. Daar hij hen verlost van de macht der zonde en van de macht des doods. En dat hij hen redt uit de klauwen van de vorst der duisternis. Ja, dat hij hen bevrijdt van de eeuwige dood. Doordat hij zelf in de dood, ja ook in de hel is neergedaald. O Heere, wij smeken u, laat uw volk zich in hem mogen verblijden. En wilt gij hun lof zijn, o Heere, en wilt gij zo ook voor uw eigen eer zorgen in hun leven. Wij smeken u dat gij het alles wilt doen, tot eer van uw naam. Zegen ons zo, als wij hier vanmorgen bij elkander zijn. Maar zegen ook hen die hier niet konden komen. Wij denken ook nu weer aan onze zieken en aan onze bejaarden. Aan hen die thuis zijn of aan hen die in het ziekenhuis verpleegd worden. Heere, u weet alles wat nodig is, ook in hun omstandigheden. Wij danken u dat een aantal patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen ook weer thuis mocht komen. Onze broeder Verwij en zuster Jordaan zijn weer thuis. En zuster Van den Doel mag niet alleen thuis komen, maar mag ook vanmorgen weer met de gemeente opgaan naar uw huis. Heere, voor deze weldaden mogen wij u erkennen en dank zeggen. Gij hebt het nog wel gemaakt, Heere. En wij smeken u dat gij het ook in hun hart wilt leggen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Maar Heere, ze hebben ook verder uw zorg en uw zegen nodig. Denk aan hen, ook bij de voorduur. En wilt gij uw goedheid aan hen bewijzen, zowel naar het lichaam als naar de ziel. Wees met alle die het moeilijk hebben, o God. Wees met alle die beproefd worden, die vervolgd worden, die lijden. Wees met hen die de smaadheid dragen om uw naams wil. Wees met hen, Heere, die door wat zorg en wat kruis gedrukt ook de toevlucht tot u en tot de troon uw genade nemen. En wilt gij uzelf bewijzen, een barmhartig en een getrouw ontfermer. Zegen uw kerk, breid uw Sion uit. Verheerlijk uzelf over de ganse aarde, Heere, door nog velen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Sterk uw dienstknechten, geef hen getrouwheid en bekwaamheid. Doe hen vrees voor mensen verliezen. Doe hen alleen geïnteresseerd zijn bij uw goddelijke goedkeuring en niet bij wat mensen over hen zeggen en van hen verwachten. Heere, want uw dienstknechten, ze hebben als het erop aankomt alleen te rekenen met wat gij van hen vraagt. Maak uw dienstknechten daarin ook getrouw. Maak hen bekwaam. Maak hen gewillig om uw woord uit te dragen naar de mening van uw geest. En geef hen dat te doen met bewogenheid, met liefde tot zielen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Zielen waarvan er nog zo velen op weg zijn naar een eeuwig verderf. Heere, gebruik gij de arbeid in dienst van uw koninkrijk om nog velen die ten dode toe wankelen te redden en ze aan te grijpen met kracht en ze te brengen tot de kennis van uw genade. Heere, wij smeken u, doe al deze dingen niet om enig recht aan onze kant. Ach, als wij zouden moeten pleiten op rechten, als wij zouden moeten bidden op grond van onze verdiensten, Heere, dan zouden wij bij het begin van ons gebed al kunnen besluiten. Want er is geen grond in ons en er is geen recht en geen enkele verdienste. Onze verdiensten, als wij zouden krijgen naar wat we verdiend hebben, Heere, dan was het geen verhoring op ons gebed, dan was het geen zegen, dan was het zeker niet het werk van uw geest in onze harten. Dan zou zelfs de kerk de plaats, dan zou onze plaats niet meer gevonden worden in een kerkgebouw onder de verkondiging van uw woord. En daarom, o God, wij smeken en wij bidden van u, doe gij niet met ons naar onze zonden. Spaar ons nog in uw langmoedigheid. Ja, doe verzoening over onze zonden. En vergeef ons al het kwaad dat wij hebben misdreven. Reinig ons, o Heere, van alle ongerechtigheden. En wilt gij ons wassen in uw bloed, o Heere Jezus Christus. Laat uw bloed ook in ons leven het bloed der besprenging zijn. En wilt gij er ons door verlossen van al het kwaad dat in ons woont en dat ons aankleeft. Hoor ons uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 8ste, 9e, 11e en 12e vers. In de vierde zondag van onze Heidelbergse catechismus hebben we, toen we er met elkaar bij stilstonden, een en andermaal gelet op het recht van God. In de eerste plaats het recht van God om te blijven eisen, ook al kan de mens niet meer voldoen aan die eisen van Gods wet. Niettemin, God laat zijn wet niet vallen, God blijft zijn wet handhaven en hij komt tot de mens met dezelfde eis van gehoorzaamheid waarmee hij tot hem kwam, voordat die mens zondaar werd. God eist in zijn gerechtigheid. En als de mens die wet niet houden kan, en als de mens de wet schendt en verbreekt en ongehoorzaam is, dan treedt het recht van God opnieuw op, maar nu in de vorm van een straffende gerechtigheid. Dan gaat de Heere de zonde van de mens bezoeken. Dat doet hij omdat hij zich verschrikkelijk vertoornt, zowel tegen de aangeboren als tegen de werkelijke zonde van de zondaar. En vanwege die toorn van God komt de Heere de zonde ook bezoeken met zijn gerichten. En we hebben gezien, de laatste keer dat wij deze zondagsafdeling met elkaar openden, hoe de Heere dat gedaan heeft, ook in het verleden, hoe er de bewijzen zijn in de schriften van de toorn van God die zich ontlaat in straf en oordeel en gericht op de goddelozen. Zo heeft de Heere de gevallen engelen gestraft, zo heeft hij de oude wereld gestraft, zo heeft hij de inwoners van de steden der vlakte, Sodom en Gomorra, gestraft. Zo heeft hij ook het volk in de woestijn, het ongelovige en ongehoorzame volk, gestraft. Hij heeft hen bezocht met zijn gerichten. Nu is er nog één aspect in zondag 4, wat we tot nog toe niet hebben overdacht, waar we niet hebben bij stilgestaan. En daar mogen we toch ook niet omheen. Zondag 4 spreekt er ons tweemaal over, in het 10e en in het 11e antwoord. Het is een zeer pijnlijk onderwerp, het is een hoogst ernstig onderwerp, het is een onderwerp dat veel gemeden wordt, waar vaak over gezwegen wordt, ook in de prediking, helaas. Het is het onderwerp van de eeuwige straf. Dat vinden we in antwoord 10 en dat vinden we in antwoord 11. Ik lees u deze twee antwoorden, vragen en antwoorden van de catechismus nogmaals. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. U ziet het, onze catechismus spreekt erover. Tot tweemaal toe vinden wij deze uitdrukking de eeuwige straf. En dat doet onze catechismus niet omdat Olevianus of Ursinus, de opstellers van de catechismus, dit zelf hebben bedacht. Zij doen dat niet omdat ze op deze manier de mensen beangst en bang willen maken met hun eigen aan hun fantasie ontleende dromen. Nee, de catechismus behandelt ook dit punt en brengt ook deze zaak ter sprake. En niet alleen hier, op andere plaatsen ook, omdat Gods woord het ter sprake brengt. De Heere licht er ons over in zijn woord. En het is met name, en ik heb u dat al eens eerder gezegd, het is met name de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus, die ons over die eeuwige straf en over het lijden in de buitenste duisternis heeft geïnformeerd. Er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft als hij op wiens lippen genade is uitgestort. Hij spreekt er meer over dan een van zijn apostelen en een van zijn profeten. En het is Christus die dit onderwerp voor zichzelf gereserveerd heeft om dat aan de gemeente uit te leggen. Hij laat het Paulus toe om over de rechtvaardiging door het geloof te spreken. Hij laat het Johannes toe en hij geeft Johannes door de Heilige Geest inspiratie om te spreken over de waarachtige broederlijke liefde. Spreekt Johannes meer over dan een ander. En Paulus spreekt meer over de rechtvaardiging door het geloof. En Jacobus spreekt meer dan iemand anders over het waarachtige christelijke leven. Maar Christus houdt voor zichzelf en hij beperkt, hij reserveert voor zijn eigen onderwijs de leer van de eeuwige straf in de buitenste duisternis. En omdat hij er niet over zwijgt, daarom mogen zijn knechten er ook niet over zwijgen. Omdat hij erover spreekt in de prediking, moet de prediking in alle eeuwen en in alle plaatsen ook over deze zaak spreken. Ja, maar dan lopen we de kans dat we genoemd worden mensen die hel en verdoemenis preken. Nou, dat doen we ook. Dat doen we ook. En wie ons dat verwijten wil, die zie maar wat hij doet. Gods woord spreekt ook over hel en verdoemenis. Ik hoop u meer dan alleen hel en verdoemenis te preken. Maar dat hoort ook bij de verkondiging van de volle raad Gods. En er is geen reden om ons daarover te schamen. Als we getrouw willen zijn aan de verkondiging van de volle raad Gods, dan mag dit onderwerp niet achterblijven. Paulus heeft het ook gepredikt. Paulus die zegt in zijn afscheid tot de ouderlingen van Efeze, en u vindt dat in Handelingen 20, zegt Paulus dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was. Er is niets geweest van alles wat Christus hem opgedragen heeft, dat hij niet zou verkondigd hebben in de gemeente van Efeze. En daarom kan hij zeggen, zo staat er in vers 26, daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods. Dat kan alleen een dienaar van het evangelie zeggen, die waarlijk verkondigd heeft in getrouwheid alles wat Christus hem opgedragen heeft. En een dienaar van het evangelie die niet of nauwelijks over de eeuwige straf spreekt, omdat hij bang is dat zijn hoorders hem dat niet in dank aan afnemen. Die is rood van het bloed van zielen. En als hij voor de rechter staat, van hemel en aarde, dan zullen zielen die niet eerlijk behandeld zijn, de vinger naar hem kunnen wijzen en zeggen, je hebt ons niet eerlijk het woord gebracht. En wee die dienstknecht. Paulus heeft dat geweten. En Paulus heeft in deze wetenschap in Efeze en waar hij ook kwam, de volle raad Gods verkondigd. Gemeente, en zo hoort het ook aan ons. En zo is het ook onze taak. En zoals het de taak van elke dienaar des woords is, om ook dat pijnlijke, ook dat hoogst ernstige onderwerp in het midden der gemeente te behandelen. Zonder aanzien des persoons, zonder te vragen of de gemeente het leuk vindt of niet, zonder te vragen of de gemeente het op prijs stelt of niet, alleen maar rekening houdend met wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Er zijn er die dit onderwerp mijden omdat ze het eigenlijk niet geloven. Er zijn er die heimelijk of openlijk geloven en misschien ook wel leren dat tenslotte alles toch goed komt. De zogenaamde universalisten, die geloven dat tenslotte alles toch goed komt in die zin dat alle mensen behouden worden. Er zijn er ook die zeggen niet in de hel te geloven omdat ze menen dat degenen die goddeloos waren en in goddeloosheid stierven, vernietigd zullen worden. daar blijft niets van over. Maar dat zijn menselijke theorieën, die hun steun niet kunnen vinden in de schriften. De schrift leert ons anders. De schrift leert het ons dat er twee bestemmingen zijn. Niet allen gaan naar de hemel, maar er zijn er ook die hun ogen opslaan in de pijn. En ze zijn daar niet maar voor een bepaalde tijd, als in een soort vage vuur, waarna ze er weer uit verlost worden om tenslotte toch nog ter hemel te gaan. Nee, die hun ogen opslaan in de pijn, die er pijniging zal duren tot in eeuwigheid. Twee bestemmingen waar de eeuwigheid moet worden doorgebracht. Hemel of hel. Zegt de schrift ons dat? Natuurlijk zegt de schrift ons dat. En ik wil u beginnen met een aantal bewijsplaatsen uit de schrift over deze zaak naar voren te laten komen. In de eerste plaats uit het evangelie naar Matteüs. Matteüs 25 en daarvan het 41ste en het 46ste vers. Dat is in het onderwijs van de Heer Jezus over het laatste oordeel. Als hij vertelt hoe alle mensen voor de troon van de rechter zullen komen en hoe de rechter zal scheiding maken tussen de schapen en de bokken. Schapen aan zijn rechter en de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal gezegd worden tot degene die aan zijn linkerhand zijn, vers 41, dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En in vers 46 zien we dat dat woord dat de Heere gesproken heeft ook uitgevoerd wordt. Het is niet een dreiging alleen. Er staat in vers 46 en deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Hetzelfde hoofd, hetzelfde evangelie naar Matteüs in hoofdstuk 13. In de gelijkenis, of beter in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. In vers 41 en 42 lezen wij, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit het zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Allen die de ongerechtigheid werken, zullen in die vurige oven geworpen worden. In Marcus 9, vers 43 en 44, een ander woord van de Heere Jezus Christus, weer van de lippen van hem die de zaligmaker is. En indien uw hand u ergert, houd ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En dan nog een woord uit het boek Openbaring, waar er vele woorden uit aan te halen zijn. Openbaring 20, het laatste vers. Als de Heere daar aan Johannes heeft laten zien dat visioen van het laatste oordeel opnieuw, hoe allen voor de rechter zullen staan, dan staat er en zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat zijn slechts vier bewijsplaatsen en ze zouden gemakkelijk vermeerderd kunnen worden tot 40 en meer, om ons daardoor te laten overtuigen dat het onderwijs van de schrift in alle duidelijkheid en in alle eerlijkheid en in alle ernst spreekt van de poel des vuurs, van de vurige oven, van de buitenste duisternis, van het onuitblusselijk vuur, waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. De hel, Ik ben me er bewust van, gemeente, dat dat een zeer ernstig onderwerp is. Wat is het? Wat is de hel? Het is de plaats waar de vervloekten heen gaan. De Heer Jezus noemt ze, degene die aan zijn linkerhand staan, gij vervloekten. En dat is het ook wat onze catechismus eigenlijk naar voren brengt in antwoord 10. Daar valt hier de nadruk op. Omdat er geschreven is, omdat hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarom is de hel de plaats waar de vervloekten heen gaan. Wat is dat, de vloek? En wie dragen die vloek? Wel, deze tekst, dit citaat uit Deuteronomium 27 vers 26, dat u ook vindt in Galaten 3 vers 10, dat spreekt dat allen vervloekt zijn die niet blijven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. In andere woorden, vloek rust op de wetsovertreders. Alle die Gods wet niet gedaan hebben, die niet in gehoorzaamheid aan die wet hebben geleefd, die zijn vervloekt. Dat wil zeggen, op zulken rust de toorn van God. Die worden afgescheiden van God. Die worden losgemaakt van God. En nu is dat in feite al het geval terwijl de mens op aarde is. Het wordt niet pas zo dat hij vervloekt wordt als hij straks voor de rechter staat. Nee, ze komen daar als vervloekten. Als mensen op wie de toorn Gods al ligt. Johannes 3 vers 36 zegt, iemand die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. En u begrijpt, als er staat blijft op hem, dan houdt dat in dat die toorn er al is. Die is al aanwezig. Alleen, dit is Gods langmoedigheid, dat zolang die mens die onder de toorn en de vloek van God is, op aarde mag leven, krijgt hij van de Heere gelegenheid om van die vloek bevrijd te worden. Dat is toch een van de dingen die de Heere ons in zijn woord aanbiedt. Dat is toch een van de dingen van het evangelie dat de Heere ons aanbiedt. Dat de Heere ons nodigt om tot hem te vluchten. En dat hij degene die tot hem komen en die op hem leren vertrouwen, van de macht van de vloek en van de toorn Gods wil verlossen. Dat is de genade Gods die hij ons nog bewijst als wij onder het evangelie mogen leven. En als wij in de dagen van ons leven hier op aarde mogen horen dat er een weg der ontkoming is. De werkelijkheid, en ik heb u dat een aantal weken geleden gezegd, de werkelijkheid is dat die toorn Gods er is. Maar de werkelijkheid van het evangelie is dat we nu nog van die toorn verlost kunnen worden. En dat die vloek kan worden weggenomen. Hoe? Door de Heere Jezus Christus. Want hij is onder die toorn gekomen. Hij is aan het kruis genageld. En het kruis is het vloekhout. Hij is tot een vloek geworden aan het hout des kruises. En omdat hij alles gedragen heeft, ook de vloek Gods. Daarom is het mogelijk dat degenen die onder die vloek liggen, er nog van bevrijd worden. Hij heeft het in hun plaats gedaan. In hun plaats namelijk, die op hem betrouwen en die bij hem schuilen. Maar als het evangelie gebracht is en we hebben deze vloekdragende borg en zaligmaker niet leren kennen in ons persoonlijk leven. Als hij ons wel voorgesteld en gepredikt is en als wij hem wel hebben horen aanprijzen, maar als we hem niet hebben nodig gekregen en als we aan hem voorbij zijn gegaan, dan vallen wij onder degene die in Johannes 3:36 beschreven worden, degene die de Zoon ongehoorzaam zijn. En op hen blijft de toorn.
en op hen blijft de vloek. Zij die niet in Christus zijn. En dat is het enige waardoor we aan de toorn Gods kunnen ontkomen, namelijk in Christus zijn. Niet lid van de kerk zijn of avondmaalganger zijn of noem maar in Christus zijn. Enige waardoor we ontkomen, zij die niet in Christus zijn, ze mogen zijn wat ze zijn en hebben wat ze hebben en bezitten wat ze denken te bezitten, maar zij die niet in Christus zijn, zij blijven onder die vloek en zij zullen straks horen, ga weg van mij, gij vervloekten. Tot wie wordt dat dan gezegd? Wie zullen dat woord uit de mond van de Heere Jezus Christus hoor ik. Lees u uit 2 Timotheus 1 en daarvan het 8e vers. Daar spreekt de apostel over de wederkomst van Christus als rechter. En dan komt de Heere met vlammend vuur wraak doen over degenen die God niet kennen en over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De eerste, ik geloof dat de apostel daarmee bedoelt, de eerste groep namelijk die God niet kennen, dat zijn de mensen die het niet weten. Die het evangelie niet hebben gehoord. Maar de tweede groep, dat is de groep van mensen die het evangelie wel heeft gehoord. En die wel van de Heere Jezus Christus heeft gehoord. Maar die zijn woord, die zijn evangelie, niet gehoorzaam zijn geweest. Die zich ervan hebben afgekeerd. En zij worden geworpen in het eeuwige vuur. Zij zullen gaan in de eeuwige pijn. De hel. Dat is de eeuwige straf. En er zitten twee kanten aan deze eeuwige straf. U kunt iemand straffen door hem van iets te beroven. Ouders kunnen een kind straffen door dat kind bepaalde rechten, bepaalde voorrechten, bepaalde gunsten te onthouden. Straf je het kind door hem te zeggen, je mag daar niet heen. Als straf. Voor wat je nu gedaan hebt. Of je krijgt dit niet. Als straf. Voor wat je gedaan hebt. Je kunt een kind ook straffen. Door hem straf te geven. In de actieve zin van het woord. Door hem iets te vergelden. Door hem slaag te geven. Of hoe dan ook. De hel is allebei. De Heer Jezus zal zeggen. Tot degene aan zijn linkerhand, in Matthäus 25 lezen we het, gaat weg van mij. En ze worden beroofd van de aanwezigheid en van de gunst en van de goedheid en van de langmoedigheid van God en van Christus. Ga weg van mij. Hier op aarde is de mens nog onder Gods ogen. Deelt hij nog in de gunstbewijzen van de Heere. De Heere doet nog wel aan al zijn schepselen. De Heere geeft nog leven. En de Heere geeft nog levensonderhoud. De Heere geeft nog van allerlei dingen waardoor ons leven mogelijk is. Maar als straks de dag komt dat de Heere zal zeggen, ga weg van mij. Dan worden die vervloekten verwezen naar een plaats waar ze van God en van Christus zijn afgescheiden en waar niets meer ondervonden wordt van de gunst en van de goedheid van de Heer. Daar is geen verbinding meer met de bron van alle zegeningen. Daar is geen enkele zegen, geen enkele gave, geen enkele troost, geen enkele vreugde meer. Daar moet de rijke man, van wie we gelezen hebben, ondervinden dat een druppel water tot verkoeling van zijn tong hem geweigerd wordt. Zelfs dat kleinste van alle bewijzen van Gods goedheid een druppel water, is daar niet meer te verkrijgen. Alles wat de mens op aarde had, is daar weg. Vrolijke gezelschap van zijn vrienden is daar weg. Het genoegen dat hij schepte in allerlei dingen, goed of kwaad, het is daar niet meer. Zelfs de kleinste dingen, zelfs de kleinste zegeningen, die het leven nog veraangenaamden, die ook het leven van leiders en leideressen nog veraangenaamden, zelfs de kleinste dingen zijn daar weg. Hier kan iemand, ik noem maar wat, nog vreugde scheppen te midden van zijn lijden en van zijn smart, als hij het zonlicht ziet, als hij de bladeren aan de bomen ziet komen, als hij het getjirp van de vogels hoort, als hij de kleuren en de schoonheid van de kleuren aanschouwt. Daar niets meer van dat alles. Hier kan iemand in hevige pijn en lijden nog zich troosten met de gedachte, morgen zal ik me misschien beter voelen. Daar niet meer. Gaat weg van mij. En dat alles wordt nog verzwaard. En dat alles wordt nog verergerd. En ik denk weer aan het gedeelte wat we gelezen hebben uit Lucas 16. Doordat degene die in de pijn hun ogen opslaan, er op de een of andere manier toch kennis van zullen dragen, hoe groot het geluk zal zijn van hen die zich in de hemel mogen bevinden. De rijke man ziet Lazarus in Abrahams schoot. De rijke man ziet Lazarus, die hij ook gekend had als bedelaar aan zijn poort. En hij ziet hem nu vertroost. Hij ziet hem nu in het gezelschap van vader Abraham en van al Gods kinderen. Hij ziet hem nu in de heerlijkheid. Hij ziet hem in het grootste geluk en de gelukzaligheid. Maar hij staat erbuiten. Het aanschouwen van het geluk van Gods kinderen zal het lijden van de verdoemden onherroepelijk verzwaren. En naar de schrift, en ik vat maar samen, naar de schrift zal ook dit het lijden verzwaren, namelijk of wij de weg geweten hebben. Want als we de weg geweten hebben, in andere woorden, als we mensen geweest zij die onder het evangelie hebben verkeerd en die het evangelie hebben gehoord. Maar als we de weg niet bewandeld hebben, dan is het lijden, dan is de straf voor zulken zwaarder dan voor anderen. Die zullen, zegt de Heere Jezus, met vele slagen geslagen worden. Als we licht gehad hebben, licht uit het evangelie, licht door Gods woord. En als we toch de duisternis liever gehad hebben dan het licht, dan zal de Heere dat zwaarder aanrekenen dan wanneer we altijd in de duisternis geleefd hebben en nooit licht gezien hebben. Als we de vermaningen van het evangelie hebben gehoord, maar naast ons neer hebben gelegd. Als we de aansporingen van het woord in de wind geslagen hebben, dan zal onze hel heter zijn dan die van anderen. En dat zal met name zo erg zijn voor degenen die dachten dat ze naar de hemel gingen. Voor degenen die dachten dat ze genoegzame grond hadden om te geloven en te veronderstellen dat alles wel was met hun ziel. En die zullen er zijn, dat tekent de schrift ons ook, en dat is alweer de mond van de Heere Jezus die ons erover spreekt, dat er velen zullen zijn in die dag. Die dag van zijn wederkomst, die dag van zijn rechtspraak. Velen zullen er zijn die tot hem zullen zeggen, Heere, wij hebben dit gedaan in uw naam, wij hebben dat gedaan in uw naam, en daarom zijn we toch wel waardig dat gij ons open zou doen en een plaats in uw hemel zou geven. Maar de Heere zal hen, en hij zegt het er uitdrukkelijk bij, openlijk aanzeggen. Ik heb u nooit gekend. Ze dachten dat ze naar de hemel konden. Ze hebben dat ook tegen anderen gezegd, dat ze geloofden dat alles wel was. Maar ze hebben gesteund niet op het onfeilbaar woord van God, maar alleen op hun eigen bedriegelijk hart. En die op zijn hart vertrouwt is een zot, zegt de schrift. En de dwaasheid en de zotheid om op je hart te vertrouwen, dat zal straks tot schrik beseft worden door degenen die het gedaan hebben ten aanzien van de eeuwige bestemming. De hel, ik zei, is straf van God, maar niet alleen in die zin dat de Heere ons van iets berooft. Ook dat de Heere ons daar daadwerkelijk straf oplegt. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Ga weg van mij, weggezonden bij de Heere en bij de gunst en bij de genade en bij de langmoedigheid en bij de goedheid van de Heere vandaan, om er nooit meer iets van te ontvangen. En ga weg in het vuur dat de duivelen en zijn engelen bereid is. En zij zullen gaan, zo tekent de Heere op. Zij zullen gaan in de eeuwige pijn. Niemand kan hem meer tegenhouden. Niemand kan de Heere nog tot andere gedachten brengen. Als het vonnis uitgesproken is, is er geen mogelijkheid van hoger beroep meer open. Daarom zij zullen gaan. Zo waarachtig als God. God is, en ze gaan in de eeuwige pijn. Alles wat goed is, wordt hun ontnomen. Alles wat geluk bracht, wordt van hen weggenomen. Alles wat vreugde bracht in hun leven, wordt hen ontnomen. En wat hen overblijft, is pijn, vuur, tandengeknas, waar de worm niet sterft. En het vuur niet uitgeblust wordt. De poel die brandt van vuur en zilver. Daar is de duivel. Daar zijn zijn engelen. Daar is de pijniging. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Daar is de wanhoop. Daar is de wroeging. Vooral voor degene die het evangelie van Jezus Christus gekend, maar ongehoorzaam zijn geweest. Daar is de eeuwige wroeging. Had ik maar geluisterd. Had ik de dag mijner bezoeking maar bekend. Daar is de afschuw. Daar is duizendvoudige ellende als de beker van de gramschap gedronken moet worden. En gemeente, dat is geen fantasie. Dat is geen resultaat van een ziekelijk menselijk brein. Dit zegt de schrift. In alle ernst. En het ergste van de hel is, dat als er miljoenen jaren verlopen zijn, we nog maar aan het begin staan. Want het is eeuwig. Eeuwig, zonder eind. Daar zal geen oog meer medelijden hebben. Daar zal een vader of een moeder geen ogenblik medelijden hebben met het kind dat ze hier op aarde lief gehad hebben. Daar is de eeuwige haat. Daar is de eeuwige angst. Daar is de eeuwige verschrikking. Waarom moeten we toch van die dingen weten? Waarom spreekt de Heere ons van deze dingen? Ik noem u een aantal redenen waarom de Heere ons deze dingen verkondigt. En waarom ze ook vandaag nog verkondigd moeten worden. Al gaat dat tegen alles wat zogenaamd evangelieprediking genoemd wordt vandaag in. Waarom moeten wij hierover spreken? Wel, gemeente, als wij deze leer loslaten, dan valt er meer weg. Een Amerikaans theoloog aan het eind van de vorige eeuw heeft gezegd, als de kerk begint na te laten te spreken over de hel, dan zal de westerse cultuur ineenstorten. En hij heeft als een profeet gesproken. Want toen dit element in de prediking al minder en minder begon te worden, toen is de cultuur van het Westen al meer ineengestort. En in de kerk, als over de hel gezwegen wordt. En gaat u het maar na, voor zover u kennis draagt van de ontwikkeling in het kerkelijke leven. Als over de hel niet meer gesproken wordt, dan gaan we op den duur ook zwijgen over de zonde. En dat wordt ook gedaan. Zonde wordt goed gepraat. Of als we over de zonde spreken, dan spreken we er toch anders over dan de schrift. En de volgende stap, eerst zwijgen over de hel, dan zwijgen over de zonde. En de volgende stap, we gaan anders spreken over de verzoening van de zonde. We hebben geen verzoening van onze zonde meer nodig, nietwaar? Als zonde geen zonde meer is. Dan gaan we over de verzoening spreken in de zin dat de mensen zich met elkaar moeten verzoenen. En dat is volop aan de gang in onze dagen. Je kunt de dingen in de schrift niet van elkaar losmaken. Wie over de hel niet meer spreekt, spreekt straks ook niet meer over Christus. Dat kan niet anders. Want als de Heer Jezus Christus dit onderwijs aan zijn kerk gegeven heeft en dat persoonlijk gedaan heeft, en het niet aan zijn apostelen in de eerste plaats overgelaten heeft om daarover te spreken, maar het voor zichzelf heeft gereserveerd, dan is de Christus der schriften alleen die die over de hel spreekt. En als wij dat onderwijs van Christus vergeten, dan raken we Christus zelf kwijt. Dan spreken we straks ook niet meer over hem. Het enige wat daar nog overblijft, dat is een algemeen godsdienstig en religieus boodschapje van niet meer dan 15 of 20 minuten. En waarbij het alleen maar gaat over wat de mens moet doen. Wat de mens moet doen tegenover zijn naast. Is een andere reden waarom wij over de hel moeten spreken. Natuurlijk allemaal omdat de schrift het doet. Maar moeten de onbekeerden het dan niet weten hoe ernstig de zonde is? Moeten de onbekeerden het dan niet weten dat het loon op de zonde is? Eeuwige dood. Moeten we het niet weten, gemeente, vanuit de schrift, hoe God over de zonde denkt en wat hij met de zonde en met de zondaar doet, hoe hij de zonde bezoekt en straft, naar, zegt de catechismus, zijn rechtvaardig oordeel. En daar valt niets op af te dingen, niets, dat is strikt rechtvaardig. We moeten het weten wat de zonde is en wat de zonde doet. En als we de zonde doen, moet het ons duidelijk zijn wat de zonde met ons zal doen. En vergeet het dan niet, allen die onbekeerd zijn vanmorgen. Vergeet het niet. De hel is eeuwig. Zou u in het belang van uw eigen ziel vandaag niet eens willen doen wat Mozes gedaan heeft? Zou u niet eens rustig willen gaan zitten en gaan overwegen en opschrijven wat mij betreft? Aan de ene kant alles wat de zonde u biedt. En aan de andere kant alles wat God tegenover de zonde plaatst en hoe hij de zonde vergeldt. Dat heeft Mozes gedaan, nietwaar? Je leest dat in Hebreeën 11. In Hebreeën 11 vinden we de keus van Mozes beschreven en dan wordt er van Mozes gezegd dat hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Mozes heeft dat overwogen in zijn leven. Hij heeft dat op zich in laten werken, dat naar zich toe laten komen. De genietingen der zonde. Deze zonde en de volgende zonde en nog weer een andere zonde. En alles wat de zonde aan genietingen te bieden had. Alle vreugde, alle plezier dat je eraan beleeft. Aan alles heeft Mozes gedacht. En toen heeft hij erachter geschreven, tijdelijk. 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 Deze zonde, dit genoegen, tijdelijk. Deze zonde, dat plezier, tijdelijk. En toen is hij gaan optellen. En toen kwam hij aan voor een tijd. Alles wat de zonde biedt, is voor een tijd. Zoals Abraham tegen de rijken zegt, gij hebt uw deel in dit leven gehad. En het ging niet verder dan de poort van de dood. Daar liet hij het los, daar bleef het achter, daar ging het niet meer met hem mee. Zijn paleis niet, zijn overvloedige spijzen niet, zijn prachtige kleren niet, zijn goud niet, zijn geld niet, zijn bezittingen niet, zijn vreugde niet, de genietingen van de zonde niet. Het was alles voor een tijd. En wat staat daar tegenover? Tegenover deze zonde, met die genieting die maar tijdelijk is, staat die straf. En het is de allerhoogste straf, eeuwig. Tegenover die andere zonde, tijdelijk in zijn genieting, eeuwige straf. Tegenover de derde zonde, tijdelijk in zijn genieting, eeuwige straf. Tel deze kant op. Het is tijdelijk. Je raakt het kwijt. Je hebt er straks niets meer van. Hoe groot het genoegen, hoe groot de vreugde er ook was, tel die andere kant op. En het is eeuwig, 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 eeuwig. Wie kiest overdwaast voor het leven? De dood. Wie is zo dwaas om dat tijdelijke te kiezen en het straks kwijt te raken en in de eeuwigheid zichzelf te beschuldigen van dwaasheid? Waarom moet het ons verkondigd worden? Gemeente, als het waar is wat sommigen geloven, dat de goddelozen als ze sterven vernietigd worden, dan hoeven we met de goddelozen geen medelijden te hebben. Dan hoeven we geen bewogenheid te kennen met de goddelozen, met de onbekeerden. Maar dan heeft de Heer Jezus ongelijk. De Heer Jezus heeft gezegd van Judas, het waren hem beter zo die mens niet geboren waren geweest. Als Judas toch vernietigd wordt, dan blijft het gelijk of die geboren is of niet geboren. Niet waar? Hij bestaat dan toch niet meer. Maar de Heer Jezus zegt, het waren beter dat die niet geboren waren. Wat bedoel ik? Ik bedoel dit omdat er een hel is. Daarom moet ons hart vervuld zijn met bewogenheid ten aanzien van onze onbekeerde medemens. Ze zijn dan toch maar op weg naar de eeuwige pijn. En als het niet anders wordt met hen, dan zullen ze het straks horen. Ga weg, gij vervloekte. Dat is het ten diepste wat de Heer Jezus tot tranen toe beweegt. Als hij de stad ziet en de onbekeerlijkheid van de stad ziet, dan breekt hij in tranen uit, zo zegt het evangelie. En dan weent hij bittere tranen, omdat zij straks ter helle waren. De leer van de schrift die ons vertelt dat er een hel is, moet ons met barmhartigheid en met bewogenheid vervullen. Ouders, kent u die bewogenheid als u denkt aan uw onbekeerde kinderen? Kent u die bewogenheid als u zich realiseert dat de kinderen voor wie u voor dit leven alles wil doen, op weg zijn naar de buitenste duisternis? Of verwaarloost u de zielen van uw kinderen? Weet u, ouders hebben de mogelijkheid die de duivel niet heeft. Ouders zijn in staat om de hel te bevolken. Dat kan de duivel niet. De duivel kan alleen maar wat van een ander is nemen en wegslepen, maar ouders kunnen de hel bevolken. Waar is onze bewogenheid? Waar is het gebed? Is het er? Worstelen we op onze knieën om het behoud van die kinderen die God aan ons heeft toevertrouwd? Of hebben we alleen maar tijd om voor hun aardse welzijn te zorgen? Hebben we alleen maar aandacht voor hun uiterlijk en voor hun resultaten op school en voor hun werk enzovoort? Hebben we geen tijd voor die andere dingen? Hebben we geen tijd om met God te worstelen voor het behoud van hun leven, van hun ziel? Ze zijn op weg naar de eeuwigheid. En niet alleen onze kinderen, zoveel anderen, van wie we weten dat het niet goed met hen staat. Wat doen we? Wat doen we om hen te redden die ten dode toe wankelen? Als we waarlijk geloven dat er een hel is. We mochten wel geen rust kennen. We mochten onszelf wel geen rust geven. Maar blijven worstelen voor onszelf en voor anderen aan de troon der genade. Of de Heere redden wil van dat verschrikkelijke verderf. Dat komt. Waarom moeten deze dingen verkondigd worden? Opdat de schrik des Heren ons zou bewegen tot het geloof. Maar Gods kinderen hebben er ook reden toe om dit woord van het evangelie te beluisteren. Gods kinderen doen wel, als zij om zo te zeggen hun oor eens te luisteren leggen aan de muur van de hel. Om daar het geroep en het geklaag en het gejammer en het geween en het gekerm van de verdoemden te horen. En als zij dan hun eigen stem daar niet onder horen. Met andere woorden, als zij niet in die plaats van de buitenste duisternis verzinken. Aan wie hebben ze dat te danken? Van hoe grote nood en dood heeft hij hen verlost? Wat een reden hebben ze dan om die zaligmaker, die vloekdrager, die voor hen, die in hun plaats ter helle nederdaalde. Wat een reden hebben ze dan om hem lief te hebben, hem te verheerlijken, hem groot te maken. Wat een reden vindt Gods kerk om vrije genade te roemen, want het was vrije genade die hen verloste van dat verderf en die hen burgers van het hemelrijk maakte. Wat een reden heeft dan Gods kerk niet alleen straks in de hemel, maar hier op aarde al om God op de knieën te danken voor die wondere redding die hij uit onverdiende goedheid hun bewezen heeft. Ja, wat is er een reden voor Gods kerk? Niet alleen om bewogen te zijn met zoveel anderen, maar ook om de Heere dankbaar te zijn voor datgene wat hij er onverdiend geschonken heeft. Vrije genade alleen heeft hen gered. Vrije genade alleen heeft hen uit die macht van zonde en van onder de vloek vandaan gerukt. Het is de verdienste van de Heere Jezus Christus. O, wie daar iets van mag zien en wie daar voor zichzelf iets van mag beleven, wie gaat erkennen en beleden dat zijn haar plaats rechtvaardig in de buitenste duisternis is. Maar wie dan door het genadewerk van Gods geest in zijn of haar hart mag geloven en beleven dat de Heere die plaats voor hem of voor haar gesloten heeft. Omdat Christus daarin gedaald is. En omdat hij die straf ook, dat onderdeel van de straf, die eeuwige straf, gedragen heeft. En wie mag geloven dat vanwege die verdiensten van Christus nu de poort der hel dicht, maar de poort des hemels geopend is. En wie mag hoop hebben dat hij niet zal horen, gaat weg, gij vervloekte, maar komt, gij gezegende mijns vaders, die vindt stof tot aanbidding. Stof, ja, reden tot aanbidding. Maar vanwege de overweldigende rijkdom van die genade kan hij misschien de woorden om te aanbidden niet vinden. Lazarus, een ellendig mensenkind op aarde, wordt nu vertroost, zegt Abraham. Lazarus telde op deze wereld niet mee, maar was het voorwerp van genade geworden. Lazarus, voor hem ging de Heere naar de hel, opdat hij in de hemel zou worden toegelaten. Wat is Lazarus aan het doen? Wat heeft hij gedaan vanaf het moment van zijn verlossing? Wat doet hij tot in alle eeuwigheid? Hij heeft God, hij heeft het lam gedankt, omdat dat lam voor hem de vloek droeg. Wat zal Gods kerk in de hemel doen? Het lam danken en prijzen, omdat het voor hen ter helle daalde. Maar wat ze straks doen, leren ze nu al. Luister dan naar de boodschap van de eeuwige pijn. En bedenk, volk van God, dat uit zo'n grote nood en dood de Heere al zijn volk verlost heeft. Amen. We zingen Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Wij mogen tot u komen aan het einde van deze dienst, waarin we uw woord hebben gehoord, uw woord dat van zulke hoogst ernstige dingen spreekt, en toch dingen, Heere, die waar zijn, op dit ogenblik waar zijn. Terwijl wij hier in het land der levenden zijn, terwijl wij hier mogen horen van deze dingen, en ook van de weg der ontkoming, ook van hem die de vloek gedragen heeft, ook van hem die zijn kerk verlost en die zondaren nodig, terwijl wij deze dingen mogen horen en door de schrik des Heren mogen worden bewogen en door de liefde des Heren mogen worden gelokt, terwijl wij deze dingen bezitten, zijn er duizenden en duizenden die alles zouden willen geven om één evangeliewoord nog te horen, maar die het niet meer krijgen. O God, wij bidden van u, geef dat wij de dag der zaligheid mogen bekennen, en dat wij het heil dat nu nog te verkrijgen is mogen zoeken. met inspanning van alle kracht. Geef dat uw volk de waarachtige bewogenheid mag kennen, Heere. Bewogenheid. En dat die bewogenheid mag uitkomen in gebed en in aansporing, opdat onbekeerde nog tot u zouden vluchten. Geef dat uw kerk ook mag kennen de waarachtige dankbaarheid tegenover u, die hen uit zo grote nood en dood verlost heeft, en die hen ook verder verlossen zult, en die hen een eeuwige zaligheid geven zult. Heere, heilig het woord aan ons hart. Draag gij door uw heilige geest er zorg voor dat het vrucht mag opleveren in ons geweten, in onze ziel, in ons bestaan. En wilt gij zo alles wel maken, opdat wij zien mogen, Heere, wat gij gedaan hebt om de hel te sluiten en de hemel te openen voor alle die op u hopen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68, het 12e vers. Zijn in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.